Goedenavond, broeders en zusters, jongens en meisjes. Welkom in deze dienst hier in de kerk en uiteraard ook welkom u die thuis meekijkt. In deze dienst zal dominee Billa Dodewaard voorgaan. Hier in de kerk worden de psalmen en de liederen gezongen door 2 gemeenteleden. Thuis wordt u van harte uitgenodigd om mee te zingen. De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Martin en Adi van Veen. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. En vers 7, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Vers 1 en 7 van psalm 89. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Straalt een toon. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die trouw is tot in eeuwigheid, nooit zal loslaten het werk wat hij eens begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere. Amen. God die komt om te verlossen. Te verlossen van vijanden. Dat zal het centrale thema zijn van deze dienst. En dat is ook het thema wat naar voren komt in Psalm 3. Psalm 3, vers 2 zingen we. Psalm 3, vers 2. Na het blijden van ons geloof zingen wij diezelfde psalm, psalm 3 vers 3. Ik lag en sliep gerust. Met God kun je gerust gaan slapen, hoe heftig de strijd ook soms is. Psalm 3 vers 3, na de geloofsbelijdenis. En dat doen we in verbondenheid met onze broeders en zusters, waar ook ter wereld en ook hen die ons zijn voorgegaan. En ik nodig u uit om in stilte met mij mee te belijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, en die is neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Zullen we met elkaar bidden. Heer onze God, zo kwamen we zingend en belijdend tot u. U aan onze zij. En daarom gerust kunnen liggen en slapen. God, zo beleden we het voor uw woord uit. We danken u voor die belijdenis die u op onze lippen legt in verbondenheid met alle broeders en zusters en ook hen die ons zijn voorgegaan in dat geloof, vertrouwen. Maar God, u kent ook al die nachten dat we wakker liggen. Of al die dagen dat we zo kunnen peinzen en zo zorgen kunnen maken. Om zoveel dingen in ons leven, in ons land, in de wereld. God, u kent ons en vanavond wilt u tot ons spreken. Verlossende woorden. We bidden of u ons ontvankelijk wil maken voor uw woord. Dat we ons gewonnen geven aan uw woord. met nieuwe kracht de week in kunnen. De strijd met onze zorgen in. Met de vijanden die wij in ons leven kennen. Heere God, weer de boze uit ons midden vanavond. En wees ons met uw woorden sterk. Dat we ons opnieuw overgeven aan u. Aan u de verlosser die komt. Zo bidden we om uw zegen. Wees met uw geest in ons midden. Werk krachtig, Heilige Geest, en neem ons in voor u. Zegen ons hier in de kerk, thuis, deze dienst meekijken, luisteren. Zegen ons in luisteren, in spreken, in zingen, in musiceren, in het bidden en het geven van onze gaven. Ja, laat het in alle opzichten een dienst zijn tot eer van u. Zo willen we bidden. Uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Tweetal schriftlezingen deze avond. Ik zag dat mijn voorganger uit Dodewaard jullie voorganger vanmorgen was. Ik heb even met hem over overleg gehad over de lezingen. Het bleken exact dezelfde lezingen te zijn. Maar we kwamen uiteindelijk wel op een ander thema uit. Voor zover dat al moet. Maar, dus u kunt gerust, als u vanmorgen hebt geluisterd, ook vanavond weer nieuwe dingen gaan horen. De eerste lezing uit Jesaja 8, vanaf vers 23 tot hoofdstuk 9, vers 6. Jesaja 8, vanaf vers 23. Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Zoals hij in vroeger tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo zal hij in later tijd eer bewijzen aan de weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea waar de heidevolken wonen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken, als eens op Midiansdag. Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Uit het Nieuwe Testament lezen we Lucas 1. Lucas 1, vers 57 tot met 80. Lucas 1, vanaf vers 57. De tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou. En zij baarde een zoon. En haar buren en familieleden hoorden dat de Heer haar grote barmhartigheid bewezen had en verheugde zich met haar. En het gebeurde op de achtste dag dat zij kwamen om het kind te besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen, naar de naam van zijn vader. Maar zijn moeder antwoordde en zei, nee, maar hij zal Johannes heten. En ze zeiden tegen haar, er is niemand in uw familie die die naam draagt. En zij gebaarde naar zijn vader hoe hij wilde dat het genoemd zou worden. En nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd had, schreef hij de woorden: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak en loofde God. En er kwam vrees over alle die rondom hen woonden. En in heel het bergland van Judea werd veel over al deze dingen gesproken. En alle die het hoorden namen het ter harte en zeiden: wat zal er toch van dit kind worden? En de hand van de Heere was met hem. En Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde: geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en een verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David zijn knecht, zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk verlossing van onze vijanden, een bevrijding uit de hand van alle die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven. Dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken en om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft. Om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. En om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest. En het verbleef in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël. Tot zover de lezingen uit de Heilige Schrift. Voor de preek zingen we opnieuw uit Psalm 3, nu het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heer. En ook gij alleen zijt overwinnaar in de strijd. Psalm 3, vers 4.
Zonder druk.
In antwoord op de verkondiging straks zingen we uit Weerklank lied 18 vers 1, 2 en 3. Er is uit 's werelds duistere wolken Weerklank 18 vers 1, 2 en 3 na de preek. Gemeente van Jezus Christus. Verlossing van onze vijanden. Verlossing uit de hand van onze vijanden. Daarover zingt Zacharias in zijn lofzang. Dat is de kern. Verlossing van onze vijanden. Hij noemt het meerdere malen. Hij zingt over God. God die verlossing brengt. Door middel van de geboorte van Johannes. En daarna wel in het bijzonder door de geboorte van Jezus. Verlossing van vijanden. Ja, maar wie zijn dat nou? Die vijanden waarover hij zingt. En zijn die vijanden van toen er vandaag nog? Kennen wij die vijanden? Hebben we überhaupt wel vijanden? Nou, als het om Israël gaat, het volk van God, dat volk is bijna nooit zonder de vijanden geweest. En vandaag de dag nog steeds niet. En het grootste deel van het Oude Testament, dat gaat daar ook over. Over hoe God en Israël in strijd waren met die vijanden. Vanaf de verdrukking in Egypte tot en met de tijd na de ballingschap. En de profeet Jesaja, die hoort daarbij, die zit daar middenin. En het hoofdstuk wat we hebben gelezen, Jesaja 8 en 9, die zien op de tijd net voor de ballingschap. Jesaja begint daar te profiteren, eigenlijk hele dreigende woorden, dat het noordelijke rijk van Israël en ook Syrië, waarmee die stammen een bondgenootschap hadden gesloten, zij zullen samen onder de voet worden gelopen door het machtige Assyrië. Dat lezen we in hoofdstuk 8, vers 21 en 22. Bijvoorbeeld, of je nou blikt naar boven, profeteert Jesaja, of je naar beneden kijkt, naar de aarde, er zal benauwdheid zijn, duisternis, angstaanjagende donkerheid. Dreigende woorden, maar ook veelbelovende woorden, die volgen daarna. Verlossing van vijanden. Over God die gaat ingrijpen en die vijanden weer weg gaat jagen. En hoe God al doen zal? Nou, door een nieuwe koning te geven. Een koning in het huis van David. Een koning met de naam Vredevorst. Ja, verlossing van vijanden. Wat zijn uw vijanden? Wat zijn mijn vijanden? Hebben wij vijanden vandaag? Moet je misschien even over nadenken. Misschien dat de een al meteen geneigd is om te zeggen, nee, vijanden heb ik gelukkig niet. 75 jaar geleden zijn we daar toch van bevrijd. Vandaag geen vijanden meer. Nou ja, misschien nog een enkele terreurorganisatie. Maar of dat als echte vijand voelt? COVID-19 dan misschien. En ik weet toch wel, in het begin van de crisis werd er wel oorlogstaal gebruikt om de strijd tegen dat virus te omschrijven. Alsof die vijand veel te groot was om als mensen zelf te kunnen verslaan. Maar inmiddels zijn we al langere tijd aan het idee gewend dat we dat virus er zelf wel onder krijgen. En het hoeft toch ook niet meer te lang te duren. Die verlossing van die vijand is toch dichtbij. Het vaccin is er bijna. Hopelijk over een half jaar zijn we van die vijand verlost. Nee, vijanden, zeg je misschien, nou, daar zo even kort over nagedacht te hebben. Vijanden? Nee, gelukkig niet. We leven in vrede en die vrede is ons lief. En dat bedoelt toch ook God, dat we in vrede met elkaar leven? Ja, en toch. Als dit tot nu toe je conclusie is geweest, geen vijanden, dan wil ik toch wel de vraag stellen of je niet te veel vanuit een luxe positie denkt. Alsof je je op neutraal terrein begeeft. Alsof er helemaal niks op het spel staat in deze wereld. Alsof er geen strijd gaande is tussen goed en kwaad. Als je door geloof aan de kant van God bent komen te staan, dan raak je toch partijdig? Raak je dan niet je luxe positie kwijt? En kom je dan niet tot de ontdekking dat er helemaal geen neutraal gebied is op deze wereld? En begint dan niet de strijd? Help me even mee, denk je misschien. De strijd, waar dan? Nou, om te beginnen in je eigen hart. Het goede, wat je wil, dat doe je niet. En het kwade wat je niet wil, dat doe je wel. Ik, ellendig mens. Wie zal me verlossen? Woorden van Paulus. Wie zal ons verlossen van die vijand in ons eigen hart? En dat woord verlossen, wat Paulus hier gebruikt, dat werd eigenlijk gebruikt voor de situatie dat een soldaat snel naar zijn gevangen kameraad moest gaan om hem uit de vand van de vijand te rukken. Wie snelt er op jou toe, op mij, op ons, om ons uit die vijand, uit de hand van die vijand weg te rukken? Die vijand die in jezelf huist. Want ja, je was het nog zo vast van plan afgelopen week om echt geduldig te zijn naar je kinderen toe. Je was het vast van plan om echt een keer aardig te zijn tegen die collega met wie je eigenlijk al heel ontzettend moeilijk door één deur kunt. Je was het vast van plan dit keer geen verstoppertje spelen met je geloof, maar er eerlijk voor de dag komen. Ook in dat gesprek wat te gaan doen met kerst dit jaar. En je was het vast van plan om dit keer niet te veel van jezelf te verwachten, je eigen inzet, maar echt in afhankelijkheid van God te leven. Je was, ja en toch nee, weer niet gelukt, weer gefaald. Wie zal me verlossen? Wie komt er op me toesnellen om me te verlossen van die vijand in mijn eigen hart? Ja, als je door het geloof aan de kant van God bent komen te staan, krijg je vijanden. Te beginnen in je eigen hart. Maar er zijn er meer in de wereld om je heen. Als je om God geeft, loop je er tegenaan. Tegen alles wat in deze wereld strijdt met de wil van God. Je loopt er echt tegenaan. Tegen het onrecht wat je medemens wordt aangedaan. En dat doet je zeer. Als je ziet hoe de schepping lijdt onder ons mensen. En je hebt er eigenlijk grote moeite mee als je machthebbers ziet genieten van hun eigen positie. Machthebbers die het zo getroffen hebben met zichzelf. Maar armen onderdrukken, anderen laten staan en laten zakken. Nee, je hebt er ook geen vrede mee met al die andere dingen in deze wereld. Waar de wereld zo vol van is en die eigenlijk heel gemeen zijn. Die niks met recht, niks met liefde te maken hebben. Het is krom, het is gemeen, vaak heel stiekem, zonder liefde. Een harde wereld. Waar de posities alleen maar sterker worden, meer tegengesteld. En soms kom je het heel dichtbij tegen, in je eigen werk, familie, vriendenkring. En probeer er dan maar eens een keer wat van te zeggen. En het niet te laten aankomen op een compromis, zoals zo vaak. Probeer er maar wat van te zeggen. Partij te kiezen. En je hebt vijanden, voor je het weet. Wie is je vijand? Wie zijn onze vijanden? Ik durf vanavond de stelling man aan dat als je om God geeft, dat je vijanden te over hebt. Veel meer dan één. Om te beginnen bij jezelf. Maar net zo goed in de wereld om je heen. Ja, dat is denk ik wel de wereld waarin we opgroeien. Waarin we leven. Waarin onze kinderen opgroeien. Waarin we werken en samenleven. Een wereld waarin gevochten wordt. Nu is de belofte bij Jesaja dat God zelf een einde zal maken aan die strijd. Door een vredevorst aan te wijzen. God zal gaan ingrijpen, profeteert Jesaja. Hij zal een wonderlijke overwinning gaan geven. Een overwinning die doet denken aan de overwinning van Gideon op de Midianieten. Al die vijandelijke legers, al jullie vijanden Israël, worden verslagen op een manier die alleen God kan doen. Dat zijn grote woorden. En dan is het natuurlijk wel belangrijk om eens te gaan kijken of God ook werkelijk heeft gedaan wat hij heeft beloofd. Of de verlossing van al die vijanden ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Want we willen natuurlijk wel dat God betrouwbaar is, toch? Hij moet wel doen wat hij belooft. Nou weet u dat Noordelijke Rijk, waar die verlossing allereerst is voor bedoeld, voor die stammen Zebulon en Naftali daarboven in Israël, dat Noordelijke Rijk is weggevoerd in ballingschap. Dus die dreigende woorden waar het mee begon in Jesaja 8, ja, die zijn uitgekomen. Maar hoe zit het met die belofte? Is die ook vervuld? Nou weet u, dat Noordelijke Rijk, dat is nooit teruggekeerd. Die zijn niet meer aangekomen, terug in Israël, maar ze zijn verstrooid onder de volken. En dat kind dan, waar Jesaja over profiteert, dat kind dat is geboren. Dus Jesaja wekt de suggestie dat dat kind er al is, die geboorte heeft al plaatsgevonden, als hij het erover heeft. Ja, wie dat precies moet zijn geweest, eigenlijk weten de uitleggers het niet. Als je op zoek gaat naar een letterlijke betekenis in die tijd. Het moet in ieder geval iemand zijn geweest die op de troon van David zou zijn gaan zitten. En de troon van David, in die tijd was het Rijk Israël één, was Noord en Zuid samen. Dus dat moet in ieder geval dan weer gaan plaatsvinden, dat Noord en Zuid weer één rijk gaan vormen. Nou, en ook dat is nooit uitgekomen. Wel teleurstellend eigenlijk, vindt u niet? Als we gaan onderzoeken of deze profetie is uitgekomen, dat we eigenlijk moeten concluderen, niet. Of in ieder geval niet letterlijk. En dan kun je natuurlijk de vraag stellen, heeft die profeet Jesaja zich dan vergist? Is die dan een valse profeet? Zoals er in die tijd in Israël wel veel meer van waren. Nou, dat zou je kunnen denken. En er is ook veel voor te zeggen. En toch hebben de mensen na hem dat zo niet gezien. Want kort na de ballingschap zijn die woorden van Jesaja 8 en 9 opnieuw gelezen als een belofte voor hun eigen tijd. De profeet Zacharia bijvoorbeeld, na de ballingschap, heeft onder verwijzing naar deze woorden geprofeteerd: verheug u, dochter van Sion, uw koning komt tot u. En we lazen over de profetie van Zacharias, die priester, hoe hij, vervuld van de Heilige Geest, aan het zingen is gegaan over God die komt verlossen. Verlossen uit de hand van de vijand. En met nog meer verwijzingen naar Jesaja 8 en 9. Zo zingt hij over verlossing, over God. Over een nieuwe tijd die gaat komen met de geboorte van Johannes en daarna met de geboorte van Jezus. Een nieuwe tijd waarin God op dat oude profetenwoord van Jesaja terug gaat komen. En gemeente, ik denk dat we in die nieuwe tijd nog steeds leven. Die nieuwe tijd waarin er hele beslissende dingen zijn gebeurd. Want Jezus is wel gekomen. Hij heeft wel geleden. Hij is wel gestorven. En daarmee heeft hij aan al die vijanden van ons wel een hele beslissende slag toegebracht. En daarom kunnen we als volgelingen van Jezus ook oprecht zingen over verlossing. Verlossing die God tot stand heeft gebracht door Jezus. Verlossing. Ja, met Jezus is er echt een nieuwe tijd aangebroken. Heeft die vijand een beslissende slag geleden? Ja, en toch. Toch is die strijd nog altijd niet voorbij. Zijn die vijanden niet voorgoed verdwenen? En daarom, gemeente, denk ik dat die profetie van Jesaja nog altijd verrassend actueel mag zijn. Niet verouderd is. Dat die profetie van Jesaja niet zodanig is vervuld dat we hem net zo goed niet meer kunnen lezen. Maar dat kunnen houden bij het Nieuwe Testament. Nee, die profetie van Jesaja, die gaat niet alleen terug naar de tijd van toen, waarin Assyrië de baas was, maar die gaat nog steeds ook over onze tijd vandaag, waarin zoveel vijanden nog altijd springlevend zijn. Vrij spel lijken te hebben. En misschien nog wel aan macht dreigen te winnen ook. Al die vijanden. Dictatoriale regimes. Pandemieën. Tot en met de vijand in je eigen hart. Dus die strijd, die is er nog. Die is niet voorbij. En denk nog even terug aan wat voor jou vijanden zijn. Hoe hou je het dan vol? In de strijd met die vijanden. Hoe voorkom je dat je moedeloos raakt? Omdat er helemaal geen schot in zit. De vijanden dagelijks weer terugkeren. Hoe voorkom je dat je angstig wordt? In paniek schiet? Een complotdenker gaat volgen? Hoe blijf je nou aan de goede kant strijden van God? Ja, toch wel blijven vasthouden aan die belofte van God. Blijven vasthouden dat wat God doet en belooft ook echt gaat uitkomen. Ja, maar ik hoor je zeggen, dat valt niet altijd mee. Nee, daar ben je dan ook niet de enige in. Veel Joden in de tijd van Jezus konden niet geloven dat dat kind in de kribbe en later die man aan het kruis, dat nou de beloofde vredevorst zou zijn. En zelfs Zacharia's eigen zoon, Johannes, twijfelt later heel openlijk of Jezus echt wel degene was die zou komen. En zo kun je dus ook vandaag grote twijfels hebben over God. Of die echt wel bij machten is om te doen wat hij heeft beloofd. En of wat Jezus heeft gedaan in zijn leven op aarde. Of dat echt wel verschil maakt. Want wees eerlijk, die wereld van nu lijkt toch in veel opzichten op die wereld aan het slot van hoofdstuk 8. En toch helemaal nog niet op die wereld van hoofdstuk 9. Weet u, die oude profetie van Jesaja, die leert ons denk ik vanmorgen of vanavond om die belofte van God toch vast te houden. En daarbij te bedenken dat God het soms later en anders in vervulling laat gaan. Later en anders dan wij denken. Maar vervullen, dat doet hij vast en zeker. Want God zit niet stil. Daar kunt u van op aan. Want hij is in gevecht, nog altijd, met al die vijanden. Hij vecht om verlossing. Jezus is daarmee in de weer. Zijn geest. Met al die macht in deze wereld. En al vechtend, al strijdend, is Jezus onderweg. Komt hij eraan om verlossing te brengen. Ja, Jezus is in gevecht. God is in gevecht. Zijn geest strijdt. Jij blijft hem toch wel trouw? Je blijft toch wel aan zijn kant strijden? Je geeft de strijd toch niet op? Je loopt toch niet over? Nee, blijf de goede strijd strijden. Wees een vredestichter. Met Jezus, de vredevorst, als jouw aanvoerder. En dien zo God. God dienen. Ja, daar zingt Zacharias ook over. God dienen zonder vrees. Zonder bang te zijn. Zonder angst te kennen. God dienen. Aan zijn kant strijden. Zonder vrees. Klinkt wel heel overtuigd. Vind je niet? En kan dat dan ook? God dienen, strijden aan zijn kant, zonder angst. Ik denk dat het kan, maar dat hangt er wel vanaf waar je op let, op wie je let. Als je je focust op die vijanden in je hart, in de wereld om je heen, dan kun je zomaar bang worden. En dat is nog niet gek ook. Maar als je nou eens let op Jezus, je eigen aanvoerder. Als je weer eens bedenkt hoe Jezus in zijn eigen leden heeft gestreden. Die strijd met al zijn vijanden heeft weten te doorstaan. Ja, hij leek wel het onderspit te delven. Hij stierf. Maar toen hij opstond uit de dood, bleek dat wel zijn glorieuze overwinning te zijn. Hij overwon. Op wie let je? Op je vijanden? In je eigen hart of om je heen? Of let je op Jezus? Laat je je meevoeren door je eigen gedachten? Of weet je jezelf tot de orde te roepen? En te bedenken, ik ben gedoopt. God heeft tegen mij gezegd, je bent van mij. En ik zorg voor je, ik sta voor je in, ik ga je verlossen. En daarom zal er geen vijand zijn die jou wat kan maken. God dienen, zonder vrees, zonder angst. Want Jezus, jouw verlosser, hij gaat voorop. En daarom geen paniek, geen complottheorie, geen angst, maar alleen rust. Vertrouwen op God. Toewijding aan de mensen om je heen. Ja, het is wel echt een zegen, gemeente, als je zo leeft. Je bent een zegen voor de mensen om je heen. Je bent een zegen voor de wereld waarin we leven. Als je leeft in rust, rustig kunt slapen, omdat God bij je is. Dat je vertrouwt op Hem. Wat je ten diepste weet, ik ben verlost. En daarom geen vijand kan mij iets maken. Ja, we leven in een wereld waarin gevochten wordt. Gevochten om verlossing. In je eigen hart begint het. En dan kan het heel goed zijn dat je zo nu en dan benieuwd bent wanneer en op welke manier dat gevecht nou eens zou ophouden. Maar dat weten we nu juist niet. Dat is wat Jaja ook leert. Dat God vrij is om die belofte van hem op zijn eigen tijd, op zijn eigen manier in vervulling te laten gaan. En dat dat altijd anders zal zijn dan wij mensen denken. En toch slaan we moedig de ogen naar het onbekende land. Want Jezus, hij is gekomen. En hij komt. Al vechtend om verlossing is hij onderweg. de koning van de vrede. Laten we hem tegemoet zien. Amen.
Oh.
Zullen we danken en voor elkaar bidden? Grote machtige God, we danken u voor uw belofte van verlossing. Verlossing van al onze vijanden. We danken u voor Christus, uw Zoon. Heb bewijs dat die verlossing ons niet meer kan ontgaan. U staat daarvoor garant. We danken u ook dat we gedoopt mogen zijn. En dat ook nog eens uw belofte onderstreept voor ons hoogstpersoonlijk. Dank dat u belooft te komen. God, verlossend. Onze vijanden voor goed eronder krijgt. Geen bloed meer in de straten. Geen wapens. Geen angst en moedeloosheid in ons eigen hart. Het is me weer niet gelukt. Dank voor dat vergezicht wat ons vanavond is aangereikt. Dat u komt met uw verlossing. En we bidden u, Heere God, om trouw, om volharding en moed. Om te blijven geloven in uw belofte. Ook al zijn het er nog zoveel, die vijanden, en zijn ze nog zo machtig. En voelen we ons soms zo bang en moedeloos. God, u weet als geen ander wie die vijanden voor ons zijn. Met wie we in gevecht zijn. Meer dan één tegelijk vaak. Wij ellendige mensen. Wie zal ons verlossen? Zult u het zelf niet zijn, God? Kom daarom tot ons en laat ons trouw zijn. Laat ons uitstralen dat ons niks kan overkomen. Omdat we bij u horen, van u zijn. Geef dat we dat mogen uitstralen, mogen voorleven. Dat vertrouwen, die rust. Aan de mensen om ons heen, onze kinderen en kleinkinderen. Onze collega's, vrienden, familie, onze dorpsgenoten. Maak zo ons leven tot een zegen. God, een getuigenis dat u de verlosser bent. We bidden u ook of u wil zorgen voor uw eigen volk Israël. Alle vijanden die dat volk kent. Het antisemitisme wat weer zo de kop opsteekt. Heere God, bescherm en bewaar uw volk. Verlos hen en vervul al uw beloften. We bidden voor het andere volk van u, uw gemeente, uw kerk. Al onze broeders en zusters die vervolgd worden. Wees met hen en verlos hen, bescherm en bewaar hen. We bidden voor uw schepping, die lijdt en zucht om wat wij mensen haar aandoen. Kom met uw verlossing, ook voor uw schepping. We bidden voor de volken van de wereld, voor al die mensen en al die volken die worden onderdrukt door dictators. Verlos hen, Heere God. We bidden voor de wereld zoals die zucht onder het coronavirus. Verlos ons. Breng ons genezing, Heere God. Verlos ons van angst en eenzaamheid. We bidden u voor mensen in onze eigen omgeving die daaronder lijden, die ziek zijn, die eenzaam zijn, bang. We bidden voor hen in onze omgeving die lijden onder onrecht, onder liefdeloosheid, onder bedrog. Verlos hen, Heere God, u kunt dat als geen ander. Wees zo met ons. Ga met ons de nieuwe week weer in. Laat ons hopend en verlangend naar u mogen leven. Het vertrouwen dat u zorgt, dat u nabij bent. En dat we daarom gerust kunnen leven. Gerust kunnen slapen. Want u bent overwinnaar. Zo willen we u danken. En bidden. uit genade, in de naam van Jezus, uw Zoon, onze Heer en Heiland. Amen. Zijn er nu de collecten, als ik het goed heb? Van harte aanbevolen. En daarna zingen we als ons slotlied weerklank 471, vers 1, 2 en 4. Wat de toekomst brengen mogen. Weerklank 471, vers 1, 2 en 4. Als ons slotlied. Om elkaar vanavond te hebben ontmoet als buren. Ik ben ook onder de indruk van jullie prachtige kerk. Het is echt mooi geworden. Voor nu, ga heen in vrede en draag met u de zegen van onze goede God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.